Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Onrust in de Baltische Staten, want Poetin spreekt dreigende taal richting Letland. En terwijl Oekraïne een netwerk van verdedigingslinies bouwt om zich te verdedigen tegen nieuwe Russische militaire offensieven, zijn er spanningen tussen president Zelensky en de commandant der strijdkrachten van het Oekraïnse leger. Wat is hier aan de hand? En de gevechtspauze tussen Israël en Hamas lijkt met de zware Israëlische bombardementen en hevige gevechten van deze week alweer heel lang geleden. Ik bespreek het allemaal met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering, waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl/veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je al voor. Veel te bespreken. We gaan eerst naar de situatie in Oekraïne, zoals elke week. En daarna staan we stil bij wat er in Gaza gebeurt. Vanmorgen in de Volkskrant. Oekraïne gaat defensieve linies versneld versterken. Waarom doen ze dat?
Nou ja, ik denk dat de Volkskrant zich baseert op uitspraken van Zelensky zelf. Maar ook van zijn CDS, Zaluzhny. En er is ook nog een keer een presidentiële adviseur. Die heeft dit. Dus ja, dit is wel gezamenlijk beleid nu het worden. En eigenlijk is het een bevestiging van wat er op het front gebeurt. Het feit dat de winter eraan komt, dat je ook niet veel kan. Ja, en ze hebben het inderdaad over het versneld versterken van hun defensieve posities. Maar als je dan weer die adviseur hoort, die er iets langer over heeft gepraat dan Zelensky zelf, die zegt, maar op andere gebieden blijven we het offensief houden en we gaan nog steeds strategische operaties in de Krim en in de Zwarte Zee doen. En we verdedigen ons ook tegen luchtaanvallen op de kritische infrastructuur. En we blijven werken aan, laat ik het maar even zeggen, de oorlogseconomie. Dus het is een wat veelomvattender beeld dan alleen maar het versterken van defensie. En ik denk dat het gewoon realistisch is wat ze doen.
Ja. Want Mart, met wat voor offensieve acties is Rusland bezig?
Nou ja, je kunt eigenlijk het front in twee delen scheiden. In het noorden, bij Vuhledar en vooral bij Avdiivka proberen de Russen nog steeds, weliswaar met minder intensiteit, proberen nog steeds treinen te winnen. En in het zuiden, bij Gerson en bij Zaporizhzhia, maar met name bij Gerson op de oostoever van de Dnipro, zie je nog steeds dat Oekraïne offensieve acties uitvoert. Je ziet er wel dat de winter zijn intrede gaat doen. Het is overigens niet alleen de winter, maar ook het feit dat die intensiteit zo hoog is, dat hou je gewoon niet vol qua verbruik aan mensen en munitie en reservedelen, noem maar op. Dus langzamerhand zie je dat wel zie je gebeuren. Maar dat is eigenlijk wat we de afgelopen weken hebben gezien. En ik zeg daar telkens bij, dat is dus niet zo dat er niets gebeurt. Want de intensiteit, met name in de maand november, is enorm geweest. Hè? Vorige keer had dat bij Avdiivka 930 soldaten, Russoldaten per dag sneuvelden. Maar als je dat gaat extrapoleren naar het hele front en je trekt de gewonden erbij, en dan weet je nog dat de verhouding dode gewonden 1-1 of 1-2 staat, 2 gewonden op 1 dode, moet je voorstellen dat voor een enorme verliezen daar zijn geleden de afgelopen maand. Dat zijn getallen die kunnen wij niet meer bevatten. Zo hoog is dat.
Nee. Maar laten we ook naar de andere kant kijken, want ja, het zal toeval zijn, maar de Russische minister van Defensie, Shoigu, heeft bijna hetzelfde verhaal gehouden. En die zegt, wij gaan naar een actieve verdediging in Oekraïne. Ja, dus beide partijen zijn momenteel toch wel de verwachtingen aan het temperen en proberen wat realiteitsgehalte.
Wat is dan weer een actieve verdediging?
Ja, nou ja, dus dat is wat anders dan dat ze in de aanval of het offensief zijn. Ze hebben een actieve verdediging. Ja, en van de Russische kant snap ik dat wel. Want door dat te zeggen kun je, als je dan bij Avdiivka eventueel of bij Bakhmut toch nog succes hebt, kun je wat makkelijker iets als succes definiëren als je verdedigt en je wint toch nog wat terrein. Dus, maar beide kanten zijn toch wel met dit soort teksten bezig.
Als we hier de afgelopen weken aan tafel dat offensief van de Oekraïners analyseerden, dan zeiden jullie vaak van ja, het is knap dat Oekraïne dat initiatief weet te behouden. Zien we hier een kantelpunt dat het initiatief nu meer naar de Russen gaat? Of is het te vroeg om dat te constateren?
Ja, ik zie het meer als een economy of force, wat je doet aan het begin van de winter. Hè. Als er minder operaties is, dan moet je voorbereiden op wat er gaat komen. En is het heel handig om je ter verdediging voor te bereiden. Want je weet, als verdediger heb je minder mensen nodig dan aanvallers. Dus hè, als dan de Russen met een verrast offensief komen, kun je wat meer diepte in je verdediging aanbrengen en je kunt je verdediging wat sterker maken. Het is zonde dat we het nu niet te doen. We kunnen pas echt spreken of het initiatief is gekanteld als we volgend jaar in het voorjaar weer de offensieven aan beide kanten tot volle wasdom zullen zien komen. Dus daar wachten we even op.
Ja, het is zeker geen strategische kanteling. Maar als we gewoon naar de laatste weken kijken, dan zie je dat de Russen met kleine acties toch wel wat meer terreinwinst maken. Maar dat is allemaal marginaal, hoor. Maar meer terreinwinst maken dan de Oekraïners. Maar ten koste van wat we al zo vaak hebben gezegd, heel veel levens.
Ja. Marcia kwam vanochtend binnen hier in de studio en zei, we moeten even ook in het licht van hoe men zich nu aan het opstellen is, stilstaan bij een conferentie die gaande is in de Verenigde Staten. Waarom is dat belangrijk?
Nou ja, we hebben natuurlijk vorige week gehad over de verkiezingen en het strategisch niveau voor Oekraïne. Waarbij we hebben gezegd, ja, als het in de Verenigde Staten gaat rommelen, en dat zal het waarschijnlijk gebeuren met Trump, dan wordt de druk op Europa alleen maar groter. Want dan zijn wij de enigen die Oekraïne zeg maar overeind kunnen houden in Europa. Nou, je ziet nu dat ook tot wasdom komen in de Verenigde Staten. Zelensky zou de Senaat gaan toespreken. Dat is uitgesteld en dat schijnt te zijn. Ik moet even wat vooruit verhandelen houden hier. Maar het schijnt te zijn omdat er binnen het Capitool geen eenheid van opvatting is. Of een steunpakket, een heel groot steunpakket van 106 miljard dollar, of dat nu kan doorgaan of niet. En dat steunpakket, dat zijn er drie elementen. Een deel aan Israël, dat zou waarschijnlijk altijd doorgaan. Een deel aan Oekraïne. En dat is weer gekoppeld aan het uitbreiden van de grensbewaking bij Mexico. Dat doen de Republikeinen. En die houden het eigenlijk op, want die hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Dus die maken die koppeling tussen steun aan Oekraïne enerzijds en het versterken van de grens bij Mexico anderzijds. Nou, als daar geen overeenstemming is, dan ligt dat vast. Dus daar is even geen voortgang en had het geen zin voor Zelensky om de Senaat toe te gaan spreken. Het tweede is dat er een conferentie aan de gang is, nu in de Verenigde Staten, tussen de Amerikaanse defensieindustrie en de Oekraïnse defensieindustrie. En we gaan het eigenlijk om kijken of je door licenties vrij te geven, ook door technische ondersteuning en door het leveren van bijvoorbeeld schaars materieel zoals microchips, of Oekraïne niet veel meer zelf in eigen land kan gaan produceren dan in de Verenigde Staten. Eigenlijk is Oekraïne dan ook aan het omschakelen om zo'n oorlogseconomie. Ja. Dat betekent dat je dus zelf kunt produceren. Moet je niet denken aan vliegtuigen of aan tanks. Hè. Daar moet je niet aan denken. Maar denk vooral aan drones, aan munitie, aan mogelijke reservedelen. Dat soort dingen die, ik zeg dat tussen aanhalingstekens, relatief simpel te produceren zijn. En dat kun je dan in Oekraïne of in de buurt daarvan doen. Is wel gevaarlijk, want je kunt niet concentreren. Je moet allemaal spreiden over Oekraïne. Mm. Dat snappen we allemaal. Maar dat betekent dat je minder afhankelijk wordt van het buitenland en financiële hulp in algemene zin beter kunt omzetten in je eigen wapenindustrie.
Ja. En aanvoerlijnen worden korter. Mm-hmm. Nou, daar is aan de andere kant iets bijzonders te melden. Want ja, we weten allemaal dat Noord-Korea spullen levert aan, militaire spullen levert aan Rusland. En ik vond het toch wel opmerkelijk dat er afgelopen week twee acties zijn geweest van door de Oekraïners, althans die hebben ze geclaimd, op de twee grote spoorlijnen tussen China en Rusland. Ja. En ja, waar worden die spoorlijnen voor gebruikt? voor het onder andere het zorgen dat die Noord-Koreaanse spullen in Rusland komen in het westen. En dus diep in Rusland, richting Chinese grens, hebben ze één spoorlijn in een tunnel aangevallen en één spoorlijn op een spoorbrug aangevallen. En dat geeft er wel aan hoe de Oekraïners ook bezig zijn met die speciale strategische operaties en donders goed begrijpen waar ze de Russen pijn kunnen doen.
Ja, en want hoe knap is het? Ik heb het ook gelezen. Bijzonder verhaal. Hoe knap is het eigenlijk dat ze dat voor elkaar hebben gekregen?
Nou ja, op zich is het voor Oekraïners niet zo moeilijk om in Rusland op te gaan. Want een heleboel Oekraïners spreken gewoon perfect Russisch. Mm-hmm. En je kunt in Rusland, daar gebeuren zulke rare dingen. Ik ben rond de eeuwwisseling in Rusland geweest. En in een stad komt op een gegeven moment een autobahnhoop herrie voorbij. En één achterband blokkeerde gewoon. Mm-hmm. Nou, dat was nog niet zo opmerkelijk, vond ik. Dat gebeurt in Rusland. Maar die auto reed nog steeds met Nederlandse kentekenplaten. En daar deed niemand moeilijk over in Rusland. En dat was echt geen toerist.
Nee. Okay.
Ja, dus je kunt in Rusland vrij makkelijk opgaan.
Ja, en want weten we wat er is bereikt met die sabotageactie? Als je het in succes zou moeten vertalen?
Nou ja, materieel hebben ze in ieder geval een aantal wagons uitgeschakeld. En is een tijd lang die spoorlijn in ieder geval geblokkeerd geweest. Maar het gaat natuurlijk ook over het effect wat eruit voortkomt. Dat de Russen nu toch ook weer meer aandacht voor beveiliging daar neer moeten leggen. En dat ze zien dat ze overal kwetsbaar zijn.
Ja. En dit gaat om materieel. Mart, jij schetst net, hè, ze willen gaan kijken van in hoeverre kunnen we die oorlogsindustrie verder optuigen binnen Oekraïne. Ik las deze week een interview met Nederlandse NAVO-topmilitair Rob Bauer, die ook zei in Europa moeten we toe naar een soort oorlogseconomie. Ik denk dan, ja, Rusland is hier toch al lang mee bezig en staat 3-0 voor als je nu dit soort gesprekken voert.
Ja. Volgens mij het punt werd eens vaker gemaakt. Poetin zag het gebruik van militaire middelen om zijn persoonlijke doelen te bereiken als een volstrekt legitiem middel. Wij in het Westen gebruiken ons militair vermogen pas als laatste. Is op zich niks mis mee. Maar dan moet je wel een plan hebben hoe je die achterstand dan kunt inlopen als wat gebeurt. Ja, dat plan is er nog steeds niet.
Ja.
En het zijn goede woorden van Rob Bauer, maar het plan is er op dit moment nog steeds niet. We zouden 1 miljoen granaten leveren als Europese Unie. We leveren er 300.000, 155 mm granaten. Dus we hebben echt een enorm probleem om snel te kunnen omschakelen. En eigenlijk zei de CDS, onze CDS Onno Eigelsheim, zei hetzelfde.
Ja, het interview geef aan Trouw, geloof ik.
Maar er moet wel wat gebeuren. Het duurt nog allemaal veel te lang. En er was iemand die in Nederland weer een wapenindustrie wilde optuigen. Munitieindustrie. En dan gaan ze naar het buitenland. Dan zeg je, ja jongens, het duurt hier allemaal veel te lang. En dan ben ik 10 jaar verder. En het gaat niet zo. Kortom, er moet een strategisch industriebeleid komen binnen de Europese Unie of binnen de Europese tak van NAVO. En daarvoor bouw helemaal gelijk in.
Ja. Want wanneer gaat, misschien doen ze dat doen ze eigenlijk al, maar wanneer gaat Oekraïne daar op het slagveld de prijs voor betalen? Want op een gegeven moment wordt dat verschil natuurlijk heel duidelijk, kan ik me voorstellen.
Ja, want het is natuurlijk in zo'n centraal systeem in Rusland veel makkelijker om de knop om te zetten en het af te dwingen. En je leest ook de berichten dat het ten koste van de bevolking gaat, het welzijn van de bevolking.
Ja.
Maar uiteindelijk dwingt hij het gewoon af. En in het Westen, we moeten gewoon uiteindelijk de samenlevingen meenemen. En dat betekent dat we dus ook aandacht moeten houden voor dat conflict in Oekraïne. Want zij betalen inderdaad die prijs. En het is toch hoe houden we het moreel, de mentaliteit, niet alleen in Oekraïne, maar ook aan onze kant, zodat we wel dit land blijven steunen.
Ja.
En het is geen vanzelfsprekendheid. Ik bedoel, we hebben nu de verkiezingen gehad, het vorige week over hebben gehad. Maar volgend jaar zijn er 3 verkiezingen in deelstaten in Duitsland, in het voormalige Oost-Duitsland. Waar de alternatieven voor Duitsland waarschijnlijk sterk uitkomt. Nou, die zijn qua buitenlandsbeleid zitten die op de lijn Wilders.
Ja, die partijen.
Geen steun aan Oekraïne. Dus we hebben echt een probleem wat eraan staat te komen. En daar moet je nu wel op gaan anticiperen. Feit is ook dat het meeste materieel wat we nog zouden kunnen leveren, dat is in Europa inmiddels kaal. Dan moet je eigenlijk maar naar één land kijken. En dat is de Verenigde Staten. En daar heb je juist weer die institutionele politieke onrust die met de verkiezingen eraan staat te komen. Dus de eerste signalen is dat Poetin zegt, ik kan deze oorlog op tijd winnen. Dat niet zo'n slechte analyse was. De reactie erop van onze kant, dat duurt nog wel heel lang.
Ja.
En het gaat niet alleen om hoe wij aan dat moreel werken, maar ik zie ook dat in Oekraïne de regering zijn best doet met dat realistische verhaal om ook het eigen volk en de eigen krijgsmacht mentaal weerbaar te houden. En ja, ik vond het in ieder geval heel opmerkelijk. Opeens worden er interviews gegeven door Oekraïnse individuele militairen aan internationale media. En daar waar de Oekraïners, we hebben ze altijd geprezen over in operational security, hou je mond over wat er in de operatie gebeurt, worden dit soort verhalen nu naar buiten gebracht. En ja, dat doen ze dus echt om ook het volk te laten zien van we zijn nog steeds met de goede dingen bezig en op een goede manier. En ik vond het in ieder geval heel opmerkelijke verhalen, als ik er een mag
ja,
pakken.
Ga je gang, want eentje gaat over Bakhmut. En de ander over de Dnipro. Is het echt verschil tussen?
Ja, zeker. Ja. Dus dan wordt er dus door CNN een individuele militair die in Bakhmut gevochten heeft. Die wordt dus geïnterviewd. En die man vertelt dat hij gaat naar voren naar het front. Uiteindelijk zijn hij en al zijn maten gewond. Ze kunnen de gewonden evacueren. Maar ja, hij zegt, die andere zijn ernstige gewond. Dus laat mij dan maar even. Ik heb alleen mijn verwondingen en mijn benen. Maar daarna worden de beschietingen door de Russen zo ernstig dat hij niet meer weg kan. En ze bevoorraden hem met drones. Dus eten, drinken, munitie. Maar uiteindelijk zit hij in een schuilplaats. En kan hij niet veel. En uiteindelijk kruipen de Russen om hem heen. En dan vraagt hij dus via zijn radio, vraagt hij dus artillerievuur aan op zijn eigen locatie. En dat doet hij tot twee keer toe. Hij heeft zelfs het verhaal dat een Rus op een gegeven moment in zijn schuilplaats komt. Die spreekt hem aan dat hij in het Russisch geantwoord zou hebben. En daardoor is die Rus weer weggegaan. Terwijl hij duidelijk aan zijn uniform herkenbaar zou zijn als Oekraïner. Dus het is een wat sterk verhaal. Maar het is een helder verhaal. Mm-hmm. En uiteindelijk begeeft zijn batterijen van zijn radio bijna. En hij kan alleen nog maar eigenlijk ontvangen. En dan besluit hij toch om met zijn gewonde benen terug te kruipen. Zich terug te slepen naar het eigen front. En komt uiteindelijk gewond weliswaar terug. Ja, dit is echt een helder verhaal waarmee je gewoon het volk een duwtje in de rug kunt geven.
Ja, want even als je artillerievuur op je eigen positie aanvraagt, dan
dat is wel heftig. Ja, ja, ja. We hebben ook een Nederlands militair die dat ooit gedaan heeft. Dat was Marco Kroon in Afghanistan. Mm. Ja, en die bleef toen ook nog eventjes staan, want dan kon hij beter zien waar het vuur moest komen.
Danger close, hè, noemen ze dat.
Ja, ja. Dus en het andere verhaal is van een militair die inderdaad met bootjes over de Dnipro is gegaan om aan de oostoever te gaan vechten tegen de Russen. Hij vertelt dat een ander bootje wat samen met hun vertrok het niet gehaald heeft en dat die lui allemaal ten onder zijn gegaan. Hij vertelt van de ellende en hoe moeilijk het gevecht daar is dat ze Russische krijgsgevangenen maken die gewoon tegen hun zeggen van we wisten dat jullie eraan kwamen. Dat roept ook weer vraagtekens op. Maar uiteindelijk komt hij wel weer heel hard terug en kan hij zijn verhaal vertellen. Ja, en ik zie dus echt dat dit soort verhalen nu naar buiten komen om niet alleen in Oekraïne de steun te blijven houden, maar ook in het Westen.
Ja. Ik zag toevallig deze week bij Nieuwsuur een reportage van Oekraïnse vrouwen die de straat op gingen in Kiev. Eigenlijk uit protest. Ja, ze zijn wel voor de oorlog. Althans, ze zijn ervoor dat Oekraïne zich natuurlijk blijft verdedigen tegen Rusland. Maar hun mannen hadden zo weinig verlof gehad in de afgelopen anderhalf jaar. Dat zeiden van ja, laat ze alsjeblieft even thuiskomen. Dus in die zin zie je ook, dat kan misschien ook een indirect effect zijn van dit soort interviews. Ja. Het rommelt. Die steun onder de bevolking in Oekraïne is ook niet meer zo vanzelfsprekend.
Nee, dat is die zeker niet. Maar dat is nog een milde variant van bij wat je allemaal op social media ziet aan de Russische kant. Want daar beginnen echt partners zich te mobiliseren en te organiseren om toch een tegengeluid te geven tegen de Russische leiding. Ja. Nou ja, dat gaat nu ook een ander toontje krijgen, want er is dus nu een mogelijke presidentskandidaat die ook van Jabloko, dat is die partij, die zich ook, ja, hij moet nog stemmen krijgen, voldoende handtekeningen krijgen om mee te mogen doen in de verkiezingen, maar die dus ook dit nu heel druk naar buiten brengt van we moeten een wapenstilstand krijgen. En de vraag is natuurlijk, is dit nou wel of niet georchestreerd door het regime rondom Poetin?
Mm-hmm.
Ja, dan kunnen we legitimeren dat we democratische verkiezingen hebben. Dat zou er best wel eens achter kunnen zitten. Ja.
Kijk, in die context kun je natuurlijk ook de hele discussie zien tussen Klitschko, de burgemeester van Kiev, en Zelensky. En,
ja, want laten we dat misschien even inderdaad goed introduceren wat daar gebeurt. Want we hadden het nu over de onrust onder de bevolking in Oekraïne, maar ook in de politieke top. Rommelt het. NOS schrijft bijvoorbeeld deze week dat er tekenen zijn van een groeiend conflict tussen Zelensky en zijn commandant der strijdkrachten, Valery Zaluzhny. Volgens de goed geïnformeerde krant Ukrainsky Pravda overweegt Zelensky die generaal te vervangen. Dit begon overigens al, we hebben het daar eerder over gehad, toen die Zaluzhny een opiniestuk had geschreven in The Economist, waarin het woord padstelling viel. Zelensky haastte zich heel snel om dat te weerspreken. Dus kortom, Mart, het rommelt aan de top in Oekraïne.
Ja, kennelijk rommelt het. Hè. Alhoewel even terughoudend moeten zijn, want het is maar uit 1 of 2 bronnen. Maar dat is helemaal niet raar. Ik bedoel, elke oorlog leidt tot gerommel. En zeker als je zo lang onder druk staat, leidt dat tot problemen. En we kennen het voorbeeld in Engeland, Tweede Wereldoorlog, dat Churchill, dat zagen we als een ontzettend geliefde leider. Maar zodra de oorlog achter de rug was, werd hij gelijk weggestemd en werd hij vervangen door Attlee. Dus leiderschap slijt, zeker ook in dit soort moeilijke tijden. Wat ik wel opvallend vind, is dat het in de Oekraïense pers komt. En dus kennelijk is er sprake van een soort vrijheid van pers die Oekraïne heeft. Dat is net het hele verschil. Dat soort berichten zou in Rusland nooit naar buiten komen, want daar heb je geen vrijheid van pers. En in Oekraïne is dat er kennelijk wel. Dat is ook interne strubbelingen. Gewoon publiceren naar de buitenkant. Dus ja, dat is in die donkere wolk van slijtage, moreel leiderschap. Hoe ga je daarmee om? Blijft toch een opmerkelijk feit en brengt ons weer even terug naar het feit wat daar gebeurt. He, een democratisch land. Corruptie weet wel, maar een democratisch land met een gekozen regering en een vrije pers wordt aangevallen door een land wat het allemaal niet heeft. En dat brengt ons nog eens terug naar het fundament van deze oorlog en waarom wij Oekraïne moeten blijven steunen. Daarom is het ook voor een gedeelte de oorlog van het Westen daar.
Ik las, Peter, dat Oekraïnse media schrijven dat Zelensky, Zaluzhny, die commandant der strijdkrachten dus, omzeilt en ook zelf Zelensky dus direct met onderofficieren spreekt.
Ik heb het ook gelezen. Ik denk, jongens, wat is dit van onzin? Mm-hmm. Ja, hij spreekt met onderofficieren. Ja, maar dan ik spraken zo vaak met onderofficieren. Ja,
Dat
is ook heel goed om dat te doen. Uh-huh. Ja, maar dan denk je, die journalist heeft geen idee wat hij het over heeft. Want hoezo? Spreekt hij dan niet met officieren? Mm-hmm. Ja, spreekt hij met tussenlagen? Uh-huh. Dus ik vond het wat vreemd. Maar ik denk dat ze Zelensky donders goed weet dat Zaluzhny een van de meest populaire figuren in zijn land is. Dus voordat hij daar afscheid van neemt, moet hij wel een hele goede casus hebben om dit te doen. En laten we ook nog een keer zeggen dat de burgemeester van Kiev nooit een vriend van Zelensky is geweest.
Ja, Klitschko. Ik las over hem dat Zelensky en Klitschko elkaar sinds het begin van de inval niet hebben gesproken. Dat heeft Klitschko zelf gezegd in een interview met de Duitse krant. Ja. Ja. Terwijl hun kantoren een paar honderd meter van elkaar
vandaan zitten. De Duitse krant was de Bild-Zeitung, hè?
Ja.
Dus...
Ja.
Het waarheidsgehalte, of tenminste het feitelijke gehalte aan, mooi zeggen.
Jij zegt het.
Ja. maar Peter, het idee dat een president in dit geval zijn CDS zou omzeilen om met officieren te praten, is dat is toch opmerkelijk in oorlogstijd?
Kijk, het kan best zijn dat die twee het even niet goed met elkaar kunnen vinden, dat er minder communicatie is. Maar je omzeilt de CDS niet door met de troepen te gaan praten. Dat vind ik echt een beetje onzin.
Oké. Helder. Ik las Bob Deen, gewaardeerde expert, die zei als het tegen zit zoals nu, dan komt de schuldvraag op tafel. En dat is een beetje wat er nu aan de hand is. Waardoor dus misschien Zelensky geneigd zou zijn om zijn CDS eruit te gooien. Is dat iets wat jullie ook zien?
In Rusland gebeurt dat eerder natuurlijk met de Wagnergroep. Die lagen hier voor. Kijk, maar dit is een enorme impact. Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw van het Oekraïnse volk en je kijkt naar de leeftijd tussen 20 en 30 jaar, dan mist daar gewoon een procent. Dus heel veel Oekraïners die zijn gesneuveld of gewond geraakt, zitten in die leeftijdscategorie. Dat laat zien wat voor een enorme impact dat heeft op het land, maar ook de toekomst van het land. Deze oorlog heeft een enorme impact op alles. Je eigen leven, het leven van je gezin, je familie, maar ook de economie en de toekomst. Ja. En dat vergeten we wel eens hier in het Westen als we zo zakelijk naar zo'n oorlog kijken. En natuurlijk gaat dat dus ook leiden tot barsten en tot scheurtjes en tot discussie, want die druk is immens.
Ja. Wat zouden jullie de heren adviseren?
Ik heb altijd gezegd dat leiderschap in tijden dat alles goed gaat, dat is vrij makkelijk. De momenten van de waarheid zijn als het tegen zit. Dan staan de echte leiders op. Dus ik denk dat dit voor Zelensky echt een tijd wordt waarin hij zijn volk moet gaan uitleggen. Want ja, het gaat toch allemaal niet zo florissant als we wilden. Nou, dat doet hij. En daar is hij echt mee bezig. Dat doet hij in ieder geval samen nog met Zaluzhny. En dat hij nu ook koers moet zien te houden.
Ja. Maar ze weten ook, dat is ook wel de teneur van iemand die ik gisteren sprak, die daar ook woonde, dat er geen andere keuze is. Hoe erg de keuze is, Oekraïne heeft geen andere keuze dan voor de voorbestaan te gaan vechten. Er is geen alternatief. Nee. En dat weten ze ook.
Binnen al dit gekonkel was er één bericht waar ik een klein beetje van moest glimlachen. Ook al is de aanleiding daarvoor ook naar en ellendig. Maar dat is de introductie van de loopgraafkat. Dus dat er nu in de, dat Oekraïense soldaten weeskatjes uit dorpen adopteren en in de loopgraven laten lopen om het ongedierte te bestrijden. Maar dat is het ook, dat het ook fijn is voor de soldaten om een kat in de loopgraaf te hebben. Hebben jullie dat ook gelezen?
Ja, ik heb het gelezen en de beelden en de verhalen over ratten en muizen in loopgraven, die zijn natuurlijk vanuit de geschiedenis heel herkenbaar.
Ja.
En zowel Oekraïense als Russische militairen nu katten gaan gebruiken als letterlijke rattenvanger.
Mm-hmm.
En daarmee ook een soort knuffelbeestje bij zich hebben. Ja, nou ja, moeten ze het vooral doen.
Ja. Ander bericht, opvallend bericht. Poetin zei deze week in een verklaring: als Letland de Russische bevolking die daar wil wonen en werken als varkens blijft behandelen, zullen de autoriteiten binnenkort te maken krijgen met vergeldingsacties. Dreigende taal van Poetin richting Letland.
Ja.
Dan spitsen de oren volgens mij.
Nou ja, ik denk dat je de Baltische Staten niet wakker hoeft te maken. Want die weten echt wel wat de intenties van Poetin zijn. En misschien toch even met een verhaal om te duiden wat de Baltische Staten hebben meegemaakt. En dat is een verhaal van maar één man. En dat was een van mijn Baltische collega's als commandant de strijdkrachten. En als je zijn naam of zijn Nederlands uitspreekt, dan heet hij niet Hans Leenaerts. En zijn vader...
Als je op zijn Est uitspraak
dat
ga ik niet aan beginnen.
Maar zijn vader was eigenlijk helemaal in de Tweede Wereldoorlog niet zo verontrust dat de Duitsers kwamen. Dat vond hij eigenlijk wel prima. Gezien de naam kun je de connectie wel voorstellen. Maar toen de Russen weer kwamen, vond hij het niet zo leuk. En toen is hij, dat heette toen de Freedom Fighters, werd dat daar genoemd, is hij gewoon tegen de Russen gaan doorknokken terwijl de Duitsers al weg waren. Dus hij pleegde verzet tegen de Russen. Maar uiteindelijk heeft hij zijn leven verloren bij die gevechten. De Russen hebben hem gevonden, hebben hem geïdentificeerd. En hebben als straf niet alleen zijn gezin, maar zijn hele familie opgepakt. En hebben ze naar Siberië gezet. Hans was daar ook met zijn zus. Maar zijn moeder overleed in Siberië en ze zijn grootgebracht door hun oom. Toen hij in de puberleeftijd was, mochten ze terug naar hun eigen land. Maar daar kwam hij aan en toen had hij een groot stempel op zijn voorhoofd staan. Duitser. Want ja, zijn vader had eigenlijk voor de Duitsers gevochten. Dus hij had geen enkele kans in die samenleving. Dus uiteindelijk had hij één kans had hij, het Russische leger in. Dat heeft hij dus gedaan. En hij heeft jarenlang in het Russische leger gediend. Is opgeklommen tot kolonel. Uiteindelijk dacht ik zelfs generaal in het Russische leger. En toen viel de muur. En werd zijn land opeens een vrij en zelfstandig land wat meer naar het westen keek. Dus hij ging naar de regering toe en zei, hey jongens, gaan we ook een leger oprichten? Ik heb ervaring. En toen zei de regering, nee hoor, jou moeten we niet hebben. En toen stond er geen Duitser meer op zijn voorhoofd, maar toen stond er Rus op zijn voorhoofd, omdat hij gewoon altijd in de Sovjet-Unie leger had gezeten. Dus ze hadden hem niet nodig. Maar na een paar jaren hadden ze een nieuwe commandant nodig om echt hun militaire academie op te richten. En toen dachten ze toch nog even aan Hans. En werd Hans gevraagd om de militaire academie beter vorm te geven. Dat deed hij op zo'n goede manier dat ze na een paar jaar aan hem vroegen van, nou beste Hans Leenaerts, je doet het zo goed, wil je niet onze commandant der strijdkrachten worden? En toen had hij dus opeens was hij de adviseur op militair gebied van zijn regering. En hij wist dat zijn vader groot grondbezitter was. Maar dat was natuurlijk allemaal ingepikt door het communistische systeem. Dat was allemaal staatseigendom geworden. Maar zijn familie had toch nog de papieren bewaard van die eigendom. En toen die CDS was, zei hij de regering, by the way, ik heb nog een paar papiertjes. En hij is dus nu weer groot grondbezitter in zijn eigen land. En dan zie je wat zo'n land is aangedaan in het leven van één persoon. Hè? Twee keer wordt de wereld eigenlijk omgedraaid. Dus je hoeft de Baltische Staten niet uit te leggen wat de Russische dreiging is. Hoe het is om onder Russen te leven. Dat weten ze echt. En dat Poetin deze uitspraak doet is puur voor de interne markt. En mogelijk om de Russische sprekende bevolkingsdelen in de Baltische landen nog eens een keertje op te poren.
Kijk, van oudsher zijn de Baltische landen en Polen altijd vermorzeld tussen Pruisen, CQ Duitsland en Rusland. Altijd.
En Zweden.
In de hele geschiedenis, ja. Zweden hebben ze ook
vergeten Zweden.
Nee. veel kwaad in deze wereld is ook terug te leiden naar Zweden. Maar daar zullen we een vraag over krijgen. Maar ze zijn altijd vermorzeld. Hè? En je ziet dat ook NAVO erover aan het nadenken is. Want als je daar landt, de eerste vraag die je krijgt is... De eerste opmerking is, jullie zijn gek. En de tweede vraag is, wanneer komen jullie eindelijk hier? En nu is NAVO bezig met eigenlijk een heel nieuw verdedigingsplan. Vroeger in de Koude Oorlog hadden wij een verdedigingsplan. Hadden we allemaal lege korpsen, noemden dat, van 40.000, 50.000 mensen... Allemaal van Hamburg tot helemaal tot in Beiren. En die keken dan moedig naar het oosten of het Warschau-pact zou komen. Nu gaat het anders. Nu gaan ze weer kijken of ze weer...
Even voor de duidelijkheid. Martin en ik keken ook zo moedig naar het oosten. Hè? Wij waren er onderdeel van.
Ja, wij keken heel moedig naar het oosten. En ik stond nog tegen het hek aan. Dus zo erg was dat.
Ja, hij zat voor mij. Dat vond ik wel lekker.
Veel mensen vonden dat lekker. Maar dat is weer een ander verhaal.
Waar gaat dit heen?
Nou, maar NATO is dus bezig om nieuwe plannen te maken. En een van die plannen is een permanente forward presence in de Baltische Staten. En ook in Polen. En dat betekent dus dat er NATO-troepen permanent worden gestationeerd. Zoals we vroeger troepen in Zeedorf hadden in Duitsland. Krijgen straks troepen die permanent worden gelegerd in de Baltische Staten. Er is nu een discussie van wie gaat wat doen. Welk land gaat wat leveren. En welk hoofdkwartier gaat wat doen. En het lijkt dat het Duits-Nederlandse hoofdkwartier al een heel lang hoofdkwartier. Wat al heel lang hebben samen met de Duitsers. Dat dan de leiding heeft over de reactiemacht van zeg maar 40.000, 50.000 mensen die snel moet kunnen reageren. Als dus je ziet dat NAVO daar helemaal nu op aan het plannen is. En dat gaat ver, want ze gaan ook eisen stellen aan de landen. Dus niet alleen de 2%, maar zeggen ook, je moet dus voldoen aan bepaalde eisen om je troepen snel van A naar B te kunnen brengen. Dus je moet transport hebben, logistiek moet je hebben, je moet voorraden, moet je allemaal hebben. En op de grond, vooral op de grond, moet je meer gevechtskracht hebben en meer vuurkracht hebben. Ja, dat zijn nu allemaal dingen die worden ingevuld en die komen straks ook bij Nederland terug. Hè. Dus NATO gaat straks Nederland weer een examen afnemen. Dat noemen ze de NATO Defense Planning Process. En die gaan roepen, oké, dit hadden we afgesproken. Hoe gaan jullie dat invullen? Ja, en ik hoorde vroeger wel eens stemmen in het plein die zeiden, ja, NATO is ook maar een mening. Ja, maar zo gaat het niet meer werken in de toekomst. NATO gaat steeds dwingender worden om te zeggen, luister, dit moeten de landen gaan leveren. Dus er is echt wel iets aan de hand als je op dat niveau praat.
Ja, in deze context past ook de uitspraak van Rob Bauer, de voorzitter van het militaire comité van de NAVO, die in dat interview gaf van dat als Poetin met zijn handen aan het NAVO-gebied komt, dat hij daar echt spijt van krijgt.
Ja, ik vond het best stevige taal.
Dat was stevige taal, zeker voor een militair.
Ja.
Ja, maar ik denk dat je mag daar best wel duidelijk in zijn.
Het past wel in de vocabulaire van Poetin, hoor.
Ja, de taal die hij begrijpt, waar je zegt.
Ja. Ja.
Gaan we door naar de oorlog, 2000 kilometer verderop. Tientallen Israëlische tanks, bulldozers en panzerwagens zijn maandagochtend het zuiden van de Gazastrook binnengereden. Van een staakt het vuren is zeker geen sprake meer. Israël spreekt zelf van de zwaarste gevechten tot nu toe. Mart, hoe ziet de operatie van Israël er op dit moment uit?
Nou, misschien goed even de context te gaan schetsen. De onderhandelingen tussen het vrijlaten van gijzelaars en Palestijnse gevangenen in Israël liepen steeds moeizamer op het einde. In het begin ging dat vrij makkelijk. Praat je over vrouwen, kinderen, mensen met een dubbel paspoort. Maar tegen het einde werd het steeds moeizamer. En met name Hamas kwam steeds later met het aanleveren van lijsten met gevangenen. Althans, volgens Israëlische bronnen en Britse en Amerikaanse bronnen. En dan kom je op een punt dat je gewoon in een dilemma zit. Want het doel van Hamas is om 6.000 gevangenen.
Maar toch even interromperen. Want ik zit dan met de vraag. Is dat nou moedwillige obstructie van Hamas? Of hebben ze het gewoon niet in de klauw daar?
Ja, dat zou beide kunnen. Maar wat Hamas wil is 6.000 mensen vrij die gevangen zitten. En in dat tempo van 1-3 zou dat nooit lukken. Dus je voelde die weerstand aankomen. Ook omdat het dan ging over vrouwen. Maar ook vrouwelijke militairen en mannelijke militairen. En we weten in 2011 dat de prijs voor 1 Israëlische soldaat was 1.000 gevangenen. Dus Hamas dacht, wacht even, ik ga mijn doel niet bereiken. Ik krijg mijn gevangenen niet vrij. Dus daar kwam die obstructie vandaan. En Israël dacht, ja, maar wacht even, we hebben afspraken gemaakt. Ik kan alleen maar druk uitoefenen op Hamas door weer de oorlog te beginnen. Dat kan bijna niet anders. En dan het leiderschap van Hamas ook aan te grijpen. De infrastructuur in het zuiden aan te grijpen. Maar het dilemma is natuurlijk, dat moeten ze ook, omdat de familie van de gijzelaars in Tel Aviv zegt, jullie moeten wat doen. Maar als je Zuid-Gaas ingaat, zoals nu, neemt ook de politieke weerstand in de wereld neemt toe. Ja. Dus vandaar dat Blinken zei, je moet oppassen dat je een tactische overwinning op de grond niet omzet in een strategische nederlaag. Dus dat is een heel fine line. Dat is echt een evenweerswedstrijd die Israël nu moet doen.
Ja, misschien even de laatste getallen die in ieder geval de Verenigde Naties op dit moment hanteert. Verenigde Naties stelt, inmiddels is ongeveer 80% van de 2,2 miljoen inwoners van de Gazastrook ontheemd. Meer dan 60% van alle woningen in Gaza, ruim 300.000 woningen, is beschadigd of helemaal verwoest sinds het begin van de oorlog. En het dodental oorlog Gaza zou nu boven de 16.000 zijn. Dat is volgens de lokale autoriteiten.
Ja.
Dat zijn ook cijfers die niet te bevatten zijn natuurlijk.
Nee, en je ziet dat Israël eigenlijk onvoorwaardelijk wordt gesteund door de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten ook publiekelijk wel wat marge gaan inbouwen. Hè? Blinken die heeft gezegd, let op wat je doet. Kamala Harris heeft dat nu ook gezegd. Hè? Want je kunt zo niet doorgaan. Je moet op een gegeven moment moet je je modus operandi, de wijze op je vecht aanpassen. En dan gaat het verhaal dat dat kaartje met die vakken en die nummertjes, dat dat vooral door Amerikanen is ingegeven. Want je kunt zo niet doorgaan. Ja, de vraag is hoe lang dat gaat duren. Laatste gerucht vanochtend stond in de Amerikaanse pers dat ze niet verwachten dat voor het nieuwe jaar deze operatie stopt. Maar nogmaals, als morgen de gijzelaars worden vrijgelaten, dan hebben we overmorgen waarschijnlijk een wapenstilstand. Hè? Dat is ook wat er aan de hand is.
Maar de Israëlische regering weet, en dat is impliciet aan Mart's verhaal, dat de tijd loopt hun uit de hand. Ja, als ze hun doelen willen halen, moeten ze tempo maken. Anders wordt op een gegeven moment de internationale druk veel te groot. En gaan ze echt mensen tegen zich gebruiken. En Mart zegt van ja, de Amerikanen steunen hun nog onvoorwaardelijk. Dat klopt vanuit de regering en in ieder geval publiekelijk. Maar ik denk dat er onder vier ogen stevige taal wordt gesproken. En je ziet dat in de Amerikaanse bevolking, maar ook op het politieke veld intern, dat er echt bedenkingen zijn over hoe Israël nu bezig is.
Sanders heeft zich openlijk uitgesproken tegen deze oorlog. Binnen de Democraten en dan de linkskant van de Democraten zie je ook dat de weerstand gaat toenemen.
Ja. Nou, en ik las ook deze week dat de Verenigde Staten sancties opleggen aan extremistische Israëlische kolonisten die Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever hebben aangevallen. Ja. Dat is toch ook wel een signaal dan?
Ja, dat is een heel duidelijk politiek signaal. Ja. En je ziet misschien een heel andere aanvlieg. Dat er in de VS wel een duidelijke strategie is dat ze wel de politieke leiding nemen om naar het Midden-Oosten daar heel actief bezig te zijn. En dat klinkt logisch, maar dat is niet waar. Want in Azië en in Afrika hebben ze natuurlijk jaren niet gedaan, waardoor ze nu achter de feiten aanlopen met veel Russische en Chinese invloed daar. Je ziet dat ze heel actief bezig zijn. Hebben namen Lloyd Austin, minister van Defensie, Kamala Harris en Blinken, minister van Buitenlandse Zaken. Dat is echt een driehoek die daar echt één lijn in trekt en zegt, luister, er zijn grenzen aan wat je kunt doen. En daaronder proberen Israël te blijven steunen.
Ja, ik wil nog even naar die kaart met die vakken toe.
Ja, precies. Want daarover een bericht op het Arabische Twitter-account, X-account van het Israëlische leger. Daar staat de kaart die al eerder werd verspreid, waarin Gaza is opgedeeld in genummerde blokken. Via een QR-code kunnen inwoners van Khan Yunis, dat is in het zuiden van Gaza, controleren. Ja, kunnen ze zien of hun huis in een blok valt dat geëvacueerd moet worden. Waarbij het dan misschien weer opmerkelijk is dat de mensen natuurlijk geen of beperkte toegang tot internet hebben.
Als je het internet eraf gooit en mensen de batterijen van hun telefoons niet kunnen opladen, dan wordt het moeilijk om die QR-code te lezen. Maar die kaart wordt een beetje als een nieuwigheid neergezet. En ik geloof dat Mart het op tv al heeft gezegd. Wij hebben eerder ook in de podcast uitgelegd dat gevechten in bebouwde omgevingen, in orde, in steden, dat is heel erg moeilijk. En dat leidt tot grote risico's voor de tegenstander, maar ook voor jou en voor de burgerbevolking. Dus je probeert dat zo goed mogelijk te coördineren. En dan ga je dus gewoon met vakjes werken, met faselijnen, met tijdlijnen. En dan deel je, als ik maar simpel zeg, heel mathematisch, maar naar het terrein kijkend, deel je de kaarten in vakken om zo makkelijk te kunnen coördineren tussen eenheden en binnen je eigen eenheid. Dus dat is helemaal niets nieuws. Dat ze nu zo'n techniek misschien wat verfijnen en daarmee de burgerbevolking in ieder geval proberen uit de risicogebieden te halen. Dat zo publiekelijk, dat is wel nieuw. Maar die kaart op zich is niet zo nieuw.
Mm. En voor de vaklui die ook luisteren, we zien dus weer het gevecht van verbonden wapens. Hè? Dus gemechaniseerde infanterie, tanks, genie, artillerie, luchtsteun, die allemaal met elkaar samenwerken in zo'n oorlog. Dus niet alleen het gevecht van de uitzicht infanterist, ook daar voert het gevecht van verbonden wapens uit.
Ja. Het roept wel te meer de vraag op. Ik schetste net nou hoeveel van Gaza inmiddels al is verwoest. Ja, je zal maar zien dat je huis in zo'n blok ligt. Ja, waar moet je, dat blijft natuurlijk een gigantisch dilemma voor die burgers.
Ja, maar ja, als je naar de bevolking van Gaza kijkt, waar moeten ze heen? Mm-hmm. Want er wordt wel gezegd, ga nog verder naar het zuiden. Ja, maar in Rafah worden ook bombardementen uitgevoerd. Ja. Dus die mensen die zijn in mijn ogen volstrekt radeloos. En ja, welke keus moeten ze maken? Dan zit je daar met je kinderen en je familie. Ja, ik vind het echt heel erg moeilijk.
Ja. Het leidt er deze week ook toe dat hulporganisaties, Oxfam, Novib, Amnesty International, Pax en de Rights Forum, gezamenlijk naar de rechter zijn gestapt. Nadat ze al bij de Nederlandse staat hadden aangedrongen om te stoppen met het leveren van F-35 onderdelen aan Israël, maken ze nu de gang naar de rechter, omdat zij vinden dat Nederland medeplichtig is aan een collectieve bestraffing van de Palestijnse bevolking. En dat proberen ze dus nu via de rechter te bestendigen. Hoe zien jullie dat?
Nou, allereerst vind ik sowieso dat er veel te veel naar de rechter gaat. We zijn de rechter, als we niet opletten, dadelijk aan het politiseren. En ik denk dat dat een uitdaging voor de rechtsmacht is om daar zuiver in te blijven. Ik veroordeel het helemaal. Ik denk dat het heel erg moeilijk voor rechters is momenteel. En gelukkig in Nederland is de rechtspraak, wordt nog heel, door heel veel mensen vertrouwd. Staat heel hoog in het vertrouwen. En dat moeten we wel zo vasthouden. Dus dat één. Ten tweede, dit is echt juristenvoer. En ja, ik heb nooit de behoefte gehad om rechten te studeren. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het heel erg lastig om daar nou echt een oordeel over te geven.
Ja, ja. En die vraag van, kijk, waar ik aan moest denken is natuurlijk de vergelijking, het gesprek wat we ook vaak over Oekraïne hebben gevoerd. Van ja, gaan we wapens leveren waarmee Oekraïne mogelijk het grondgebied van Rusland kan bereiken? Want dan ben je al dan niet medeplichtig aan het aangrijpen van doelen in Rusland. Terwijl dat willen we niet. We willen Oekraïne helpen met zijn verdediging. Voor mijn gevoel zit hier een beetje dezelfde gedachtegang achter. Ja, hoe zie jij dat, Mart?
Nou ja, kijk, ik vind het prima dat je in een land woont waar je naar de rechter mag om dit te gaan toetsen binnen de beperkingen die Peter net schetst. We vergeten wel eens dat een groot goed is. Wat ik op persoonlijk titel wel eens mis in dit verhaal, als je nou ook of over Oekraïne praat of over Gaza praat, er is ook een andere partij in dit conflict. Hè? Dat is Rusland en het is Hamas die op 7 oktober heeft aangevallen. En we weten nu, ik heb die beelden voor een gedeelte kunnen zien, dat is dat er nu beelden worden vrijgegeven van hoe Hamas is omgaan met vrouwelijke bezoekers van een muziekfestival. Ja, ik bedoel, je moet oppassen, ook als NGO, dat je je geloofwaardigheid niet verliest door jouw verontwaardiging selectief te hebben. Er gebeuren een heleboel dingen in deze oorlog die ontzettend slecht zijn en die juridisch toetsbaar zijn, maar doe het dan wel in de volledige breedte.
Wil ik nog even naar een vraag van een luisteraar. Theo Dekkers schrijft ons: pas geleden stelde ik de vraag of de Israëliërs water in tunnels van Hamas kunnen laten lopen. Mart reageerde toen met een zeer goed argument, lees ik hier. Grote dank daarvoor. Nu is er toch sprake van.
Hou dat vast, hè?
Ja.
Hou dat vast.
Ja, sorry, Peter, hij noemt Mart. Ik kan niet mooier maken.
Nee, hoor. Geen probleem.
Luisteraar schrijft: nu zou er toch sprake van zijn, begrijp ik. Gaat het dan toch gebeuren?
Ja, ik heb het bericht ook gezien dat de Israëli's daar voorbereidingen voor hebben getroffen, zijn, maar dat ze het nog niet doen. Ik heb werkelijk geen idee of dit effectief gaat zijn. Maar ik denk dat de vraag over gijzelaars en waar die zitten, dat die hier heel bepalend in zal zijn.
Volgende week praten we verder. Waar gaan jullie op letten de komende dagen?
Nou, ik ben wel benieuwd hoe Oekraïne vorm gaat geven aan dat nieuwe beeld wat ze willen neerzetten. Ik denk dat er aan het front op zich niet zoveel zal veranderen. Maar ze zetten als het ware, zo lijkt het in ieder geval, een soort propagandalijn in. En ik ben benieuwd hoe dat verder gaat.
Nou, ik ben benieuwd naar de uitspraak van de rechter in Nederland, in dat kortste zin van Oxfam Novib. Ik ben vreselijk benieuwd wat er op de Hill gebeurt in de Verenigde Staten als je praat over de steun. En wat de positie van Johnson is, dat is de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die alles tegenhoudt. En ik ben vreselijk benieuwd of wij Europese eenheid blijven zien in de steun aan Oekraïne. Zijn er een aantal grote pakketten heen te komen. Orbán die zegt dat hij dat kan tegenhouden met een veto. Ja, dat gaan we ook weer zien. Kortom, alle panelen schuiven in deze oorlogen.
En misschien nog een blik iets verder vooruit. Deze week kwam het bericht dat er een nieuwe commandant landstrijdkrachten komt. Jan Swilles treedt in juli beider voetsporen. Jullie hebben allebei die functie bekleed. Welke opdracht ligt er voor hem voor de komende jaren? Jullie kennen hem, hè, trouwens.
Ja, nee, bijzonder fijn mens en een fantastische commandant. Dus ik denk dat de landmacht daar heel blij mee mag zijn dat hij dat gaat doen. En ik gun ook zeker Martin Wijnen alle succes bij Rijkswaterstaat. Ja, ook daar ligt een hele klus, denk ik, een uitdaging voor hem te wachten. Maar ik denk toch dat Jan vooral bezig moet zijn met het weer goed op de poot te krijgen van de landmacht. Dat is eigenlijk wel de grootste uitdaging.
Ja, nee, Jan is absoluut topper. Fijn dat hij daar komt. Martin ook, dat er militaire kennis ook gevraagd is buiten Defensie. Dat verbaast ons niet, maar het is wel leuk om dat weer een keertje te zien. Ik wens je al nog leuk. En vooral koers houden. Opbouw is niet alleen meer materieel, maar ook weer zorgen dat je gevuld raakt. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook kan.
Ja, een andere militaire topper. Dat is misschien nog leuk om een luisteraars mee te delen. Zit volgende week bij ons aan tafel. Ook een oude bekende van jullie, Tom Middendorp, gaan we volgende week mee in gesprek. Gaan we het ook uitgebreid hebben over in hoeverre klimaatbeleid en de krijgsmacht met elkaar samenhangen. Kijken jullie uit naar die reunie?
Ja, maar ik heb heel vaak
samengewerkt
met Tom. Dus met zeer veel plezier kijk ik uit naar volgende week.
Nou, dat is allemaal volgende week. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van en Marts de Kruijf. Wil je een vraag insturen? Mail ons dan op veldheren@kortimedia.nl. Volg ons op X en op Instagram. En bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door. En beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld een vraag van Martijn Heesemans. Hij wil weten, er is de afgelopen jaren veel gesproken over een mogelijk conflict tussen China en Taiwan. Hierbij hebben de VS al aangegeven Taiwan een soort van te gaan helpen. Mijn vraag is, als China besluit militair in te grijpen, welke mogelijkheden heeft China dan? Nou, daarover gaan we door. Wil je meer weten? Luister dan naar Vriend van de Show /Veldheren. Sowieso heel graag tot volgende week bij een gewone aflevering van Veldheren. Tot dan.